Koen, ik denk aan eilanden, ik denk aan vliegtuigen, ik denk aan heel veel leuks. Neem mij eens mee in het leven van een digital nomad.
Wel, het is, als je het gaat opzoeken op internet, is het veel mooier dan helaas wat het in realiteit is. Maar het is inderdaad heel veel reizen. En een combinatie zoeken tussen de tijd om te reizen en de tijd en locatie om in te gaan werken. Als nomad probeer je telkens te kijken van wat is de meest optimale plaats om te gaan werken. En optimaal kan je dan natuurlijk aanvullen met, ja, waar ben ik zelf naar op zoek? Mm. Ik wil misschien gaan duiken, gaan zeilen, op het strand gaan liggen, op een plaats waar veel feestjes zijn. En dan proberen de juiste locatie te vinden waar en de persoonlijke voorkeuren en de goede werkomgeving en, niet onbelangrijk, de juiste tijdzone om met klanten te corresponderen gevonden kan worden.
Mm. En wat is jouw rol precies in de wereld van de digital nomads?
Wel, ik ben een van de velen, misschien wel een van de ouderen onder de digital nomads.
Hoe lang doe je dit al?
Ik ben intussen 12 jaar locatie onafhankelijk, vrijwillig dakloos. Het zet mij een beetje erbuiten. Heel veel jongeren beginnen aan het leven van digital nomad na hun studies of bij een eerste job. Gaan we reizen, merken dat ze onderweg geld kunnen verdienen door iets te doen. Maar wanneer dan ja, partners, de wens om kinderen, de wens om te settelen tussenkomt, dan merk je dat een aantal nomads afhaken of trager gaan reizen. Hè, want stoppen ze eigenlijk ooit of zijn ze gewoon even niet aan het reizen, is dan vaak de vraag. En dan heb je een aantal diehards die niet uit de wanderlust willen geraken en die dus permanent willen doorgaan. En ik vrees dat ik er daarin van ben.
Mm. Corona heeft ons allemaal een beetje een nomad gemaakt, hè, van thuis naar kantoor, kantoor naar thuis. Het is ook een van de eerste keren dat de naam echt overal opduikte. Maar ik vraag me af, is het ook niet een beetje een trend? Is dit niet iets wat gaat verdwijnen met de tijd of zie je het net omgekeerd?
Een geweldige vraag met een zeer moeilijk antwoord. Ik denk, om te beginnen, we moeten met z'n allen eerlijk zijn. Als we het dan hebben over thuiswerken en niet zozeer over remote werken in die periode. Ons thuiswerk was eigenlijk de slechtst mogelijke vorm van thuiswerk die we konden hebben. Mm-hmm. Totaal onvoorbereid op die vrijdag in maart met de kartonnen doos naar huis in de hoop van elkaar binnen 2 weken terug te zien. Wie is daar ook ineens thuis? Die partner is daar, die kinderen zijn daar, die hond, die kat en al de rest. En dan de PostNL en Uber Eats die om de 10 minuten komen aan de deur bellen om te leveren.
Klinkt zeer herkenbaar dit.
Ja, voilà, maar het hele vreemde is natuurlijk, dit is de slechtst mogelijke manier om thuiswerk in te richten. Want we hebben alle afleidingen, alle problemen, die partner die ook op een call moet om 10 uur 's ochtends en die kinderen die dan op datzelfde moment aandacht nodig hebben, om welke reden dan ook. En dan hebben we het lef om een maand, 2 maanden later aan onze mensen te vragen van, hey, thuiswerken, tof, maar eigenlijk hebben ze niet de echte thuiswerkkant laten zien. Hetgeen wat we hadden voor COVID, namelijk af en toe is thuiswerken op een rustig moment om te focussen, ligt veel meer bij wat echt remote werken of asynchroon werken zou moeten inhouden dan wat we daar gezien hebben. Mm-hmm. Dus wat ik denk dat er aan het gebeuren is dat, en dan spreek ik vooral voor kennisbedrijven, is dat we een overgang gaan hebben naar meer remote werken. En remote is dan de meest optimale plaats om mijn focuswerk te doen of mijn, noem het andersom, asynchroon werk te doen. Waarbij ik niet afhankelijk ben van de input van collega's, waarbij we niet in vergadering zitten, waarbij ik mijn stuk van de ketting kan afwerken.
En wat is voor jou dan eigenlijk de meest ideale plek? Waar vind jij de meeste focus, bijvoorbeeld?
Het hangt een beetje af van wat ik moet doen. Ik ben een extreme extrovert, dus ik heb voldoende nood aan interactie met mensen. Dat hoeft niet zozeer over de job te gaan waar ik mee bezig ben, maar interageren en nieuwe indrukken zijn voor mij belangrijk. Dat brengt mij ook een beetje bij de reden waarom ik aan het reizen ben. Mm-hmm. Elke keer op een nieuwe locatie komt, kom je nieuwe mensen tegen, heb je nieuwe indrukken, nieuwe plaatsen, op nieuwe weg gaan zoeken, de juiste cafeetjes, de juiste winkels vinden enzovoort. En dat stimuleert mij voor een stuk wel om anders creatief te zijn. Dus voor mij is dat een plaats waarbij de eenzaamheid om te werken voldoende dicht bij een sociale omgeving ligt. Mm-hmm. Coworking spaces zijn voor mij ideaal als ze mij de ruimte geven om ook in stilte te kunnen werken. Ik werk zeer goed van op mijn zeilboot, waar dan het sociaal contact een heel stuk minder is, maar dat is echt een afgesloten omgeving. Ideaal om te schrijven, ideaal om na te denken. En dan als ik eigenlijk moet heel veel creatief werk doen, dan probeer ik te kijken hoe kan ik mezelf stimuleren en toch zorgen dat ik contact met de mensen die dan misschien niet per se bij mij zitten, op een vlotte manier kan houden.
Mm-hmm. Ik heb misschien, wat je daarnet vertelde, vond ik heel interessant. Het feit van we zijn op een bepaald moment met een kartonnen doos naar buiten gegaan en we moesten maar gaan thuiswerken. Ja, die werkgevers wisten ook niet wat ze moesten doen. Het moest maar. Is dat niet een heel gevaarlijk punt geworden? Ik heb nadien heel veel burn-out gehoord. Want mensen hadden geen idee meer wat een baas van hen verwachtte. En ze werkten en werkten en werkten maar thuis, maar kregen niet die feedback van hun werkgever terug. Er was geen kader waarin gewerkt werd. Hoe gevaarlijk was dat? En daarbij komend, hebben we ondertussen al een oplossing gevonden?
Op het eerste stuk van de vraag, bijzonder gevaarlijk. Maar ook zeer tekenend voor het feit dat we ons industrieel werkmodel niet in vraag hebben gesteld voor COVID. We zijn maar wat aan het doen geweest. In mijn boek beschrijf ik dat als butts in seats managers. We zagen dat iedereen binnenkwam, iedereen was druk bezig, dus ik zal wel goed aan het managen zijn. En ze stellen mij veel of weinig vragen. Dat geeft me dan een idee van hoe goed ik wel met mijn team vooruit aan het gaan ben. Terwijl als je gaat kijken in een kennisomgeving waar we vandaag in werken, hadden we al veel vroeger moeten nadenken van hoe gaan we ons inrichten, wat moet asynchroon gebeuren, maar ook wat moet synchroon gebeuren. En de enige manier om dat goed vast te stellen is zeer duidelijk te zijn over ik verwacht van jou dat je dit werk met deze kwaliteitsnorm op dat ogenblik hebt afgeleverd en dat je daarbij bij X, Y en Z bent te raden gegaan om te zorgen dat die output aan de normen voldoet. We hebben dat nooit geleerd voor COVID, terwijl we dat eigenlijk wel hadden moeten doen. Kijk, OKR bij Google bijvoorbeeld, het bestond. En we worden vandaag geconfronteerd met het feit dat we die oefening niet gemaakt hebben. Dus los van het feit of we nu allemaal terug naar kantoor gaan of allemaal gaan bij mij op het strand in Thailand komen zitten.
Ik kies voor het laatste.
Ik probeer dat te vermijden, van dat te veel promotie voor te maken, want het was daar tot voor kort rustig.
Die schandelijke vol is tegenwoordig.
Als we gaan kijken naar wat verwachten van onze mensen echt, wat moet je op welk moment gaan leveren, dan krijg je een heel andere dialoog. Mm. En dan kan je die gaan gebruiken om te zeggen van oké, en welk van de stukken in het samenstellen van dat werk met je collega's kan je alleen? En dat geef je terug, dat mag je asynchroon inrichten. En asynchroon betekent dan, zolang de deadline en de kwaliteit gerespecteerd zijn, doe je het wanneer je het in je succesvolle carrière leven kan plannen. En de rest gaan we dan kijken, op teamniveau alsjeblieft, niet op bedrijfsniveau, wanneer we elkaar moeten op welke plaats, virtueel of reëel, ontmoeten om die synchrone momenten waardevol te maken en van daaruit iedereen terug de ruimte te geven om met de kennis aan de slag te gaan.
Mm-hmm. Ja.
Dit is ook iets wat mensen kunnen meenemen die daar geïnteresseerd in zijn, maar heb je nog een advies voor mensen die nu zeggen van ja, kijk, ik heb mijn werknemers wel hier zitten, maar dat moet eigenlijk niet van mijn part, mogen ze op dat strand in Thailand gaan zitten? Welke tips kun je mensen meegeven die daarin willen stappen?
Ik denk dat er om te beginnen over communiceren. Niet te veel communiceren, maar heel veel, vooral Europese managers, hebben de gewoonte van als ik niks zeg is het goed. Mm-hmm. En heel veel medewerkers die als ik niks zeg zit ik nog niet in de problemen. En we moeten leren van iets vroeger, iets duidelijker naar elkaar te zeggen waar we mee bezig zijn. Mm-hmm. Dat is denk ik de eerste tip. Daar ook het juiste kanaal voor zoeken, want heel veel mensen in die COVID-periode hebben geleerd dat ja, je mag dan wel focustijd hebben thuis, maar als je en WhatsApp, en Messenger, en Slack, en Teams, en het geklop op de voordeur allemaal moet gaan opvolgen, dat die focustijd eigenlijk weggaat. Dus de afspraken over hoe we met elkaar gaan communiceren, als we dat dan al beter en meer gaan doen, wordt eigenlijk de tweede belangrijke tip van wanneer praten we met elkaar waarover. Mm-hmm. Hoe meer je daar gaat communiceren op nieuwe geëikte paden, hoe eenvoudiger het is om andere collega's om in te pikken. Stel dat je zegt in je team, ik heb een Teams-chat of ik heb een Slack-chat waarin dat we met elkaar de opvolging van ons project nemen. En iedereen heeft de gewoonte van daarin te vertellen waar hij staat, wat hij aan het doen is. Ga je merken dat al die status-meetings, follow-up-meetings, coördinatie-meetings, escalatie-meetings enzovoort vermeden kunnen worden en vervangen kunnen worden door vergaderingen waar we het gaan hebben over de dingen die belangrijk zijn, die ons allemaal voor een stuk vooruit helpen. Mm. De derde voor mij is, als je je mensen niet vertrouwt, moet je de vraag stellen waarom je ze ooit hebt aangeworven. En als je ze wel vertrouwt, geeft ze dan ook dat vertrouwen. En laat hen tonen dat ze in staat zijn om hun werk in te plannen, hun taken in te plannen, hun kwaliteit af te leveren. En ga met hen kijken van, in dat vertrouwen, wat is hier fout gelopen? Hoe kunnen we dit beter gaan doen? Hoe kunnen we onze deadlines korter leggen? En dat gebrek aan vertrouwen is voor mij een van de pilaren waarom COVID en post-COVID zo moeilijk is, omdat we nu worden geconfronteerd met bedrijfsleiders die alle mogelijke controlevormen hebben geplaatst, die over alles gaan, behalve over de kwaliteit van het werk.
Mm-hmm. Ik onthoud, zoals in iedere goede relatie, hè, bij een werkgever en een werknemer, maar ook onder geliefden, er is vertrouwen nodig, geen controle en je moet babbelen met elkaar. Dat is misschien een beetje een samenvatting.
Nee, maar dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal.
Ik vermoed dat jij binnenkort opnieuw in New York zit. Want daar werk jij graag, hè?
Ik hou van New York. Ik ben hoe lang intussen? 14, 13 jaar. Het ankerpunt. Ook omdat onze industriële wereld, waar we toch nog voor een stukje met één been in staan, verwacht dat je een administratief locatie hebt. Mm-hmm. Als de overheid mij een brief stuurt, willen ze weten niet
waar
naar
je zit.
Koen, wherever he is. Nee, dat moet zijn naar Koen op een bepaald adres. Mm-hmm. Dat is bij mij al jaren New York.
We gaan je laten vertrekken, want jij zit hier al veel te lang voor een digital nomad. Nee. Tijd om opnieuw de baan op te gaan. Koen Blankaert, dankjewel voor de uitleg.
Dankjewel.